Goedendag, leuk dat je luistert naar weer een aflevering van de podcast van Leergeld Den Haag. We zijn hier aanwezig op het symposium Kinderarmoede in Den Haag, georganiseerd door de Raad van Kinderen samen met Leergeld Den Haag. Hier aan tafel bij mij, aan mijn linkerhand van de Raad van Kinderen, Drishti en Sulega. En rechts van mij, vers uit de Tweede Kamer van de D66, met de portefeuille waar onder andere armoede in zit, Hulya Kat, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat jullie hier allemaal zijn. Allereerst, mevrouw Kat, geboren in Velsen, Noord-Hollander, sinds kort woonachtig in Den Haag. Hoe bevalt het?
Het bevalt heel goed. Iets meer dan een jaar.
Wat zijn de grootste verschillen?
Ik moet zeggen dat er niet zo heel veel grote verschillen zijn. Allebei aan de kust. Ik hou van de zee. Het is iedereen is lekker direct. Niet lullen, maar poetsen. Vooral niet moeilijk doen. Ik denk dat het eigenlijk wel een beetje hetzelfde is als Velsen. Ja, ik voel me hier heel erg thuis. En het komt ook gewoon. Het is hier ook heel multicultureel. Van alles wat. Echt een samenleving. In Nederland in het klein hier in Den Haag. En waar je in Amsterdam heb je nog best wel veel toeristen. En de rollende koffers. Nou, dat heb je in Den Haag toch niet. Dus dat is echt een vooruitgang.
Ja, mevrouw Kats, u bent heel erg betrokken en actief bezig met het thema armoede. En dan ben ik toch wel benieuwd, waar komt die motivatie? Wat is eigenlijk uw drijfveer geweest? Is het al sinds jongs af aan?
Ja, mooie vraag. Ik denk dat ik daarom ook in de politiek ben gegaan, omdat het voor mij ook niet vanzelfsprekend was om alle kansen te kunnen krijgen. Mijn ouders zijn geboren in Turkije, ik in Muiden, en we hadden het niet breed thuis. Maar wel goed, liefdevol gezin. Maar het was wel heel erg belangrijk dat ik op school wel alle mogelijkheden kreeg om iets te ontdekken. Bijvoorbeeld cultuur, kunst, educatie, zeg maar, milieueducatie. En op school kreeg ik eigenlijk een hele leuke leraar, had ik, die echt met mij ging meekijken, meedenken van hey, volgens mij kan Hulya veel meer dan alleen. Destijds kreeg ik bij het CITO-toets VMBO. En door de leraar en door mijn moeders inzet heb ik eigenlijk HAVO, VWO en uiteindelijk kunnen studeren. Rechten. Dus onderwijs heeft me echt onwijs gevormd. Dus ik vind het belangrijk dat alle kinderen, ongeacht het portemonnee van hun ouders, verder kunnen komen. Dus daarom doe ik dit.
Ja, mooi. Ook hoe die dat deelt, zeg maar de ervaringen die u zelf heeft. Ja. Dus mooi.
U bent er vandaag natuurlijk om het rapport in ontvangst te nemen. Het rapport wat Leergeld Den Haag eigenlijk heeft georganiseerd samen met onderzoekers. Waarbij kinderen hebben geïnterviewd over wanneer voel je je nou eigenlijk arm. Ook om Leergeld te kunnen helpen met dat gevoel van armoede zoveel mogelijk weghouden bij kinderen. Uit het rapport is naar voren gekomen dat kinderen in armoede het meest ontevreden zijn over de bestaanszekerheid, veiligheid in de buurt, het sociale netwerk, school- en vrije tijdsbesteding en aandacht van ouders. Nu zijn dit niet allemaal zaken waar Leergeld iets aan kan doen, de buurt waarin iemand opgroeit of wat dan ook. Zijn er hier zaken tussen waar u vanuit de politiek denkt van daar kan ik wel iets mee?
Ja, absoluut. Ja, aan de ene kant gaat het om echt goed onderwijs bieden. Dus echt zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs goed is, dat de leraren goed betaald krijgen en dat de klassen klein zijn, zodat echt persoonlijke aandacht aanwezig is voor alle leerlingen. Niet alleen die makkelijk mee kunnen komen, maar ook die leerlingen die iets een duwtje in de rug nodig hebben. Goed onderwijs. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook zorgen dat ouders die werken, dat ze gewoon genoeg geld kunnen verdienen voor hun eigen gezin. Dat ze rond kunnen komen met de vaste lasten. Maar ook zorgen dat als het gaat om schulden, dat schulden van ouders opgelost worden. En niet langdurig zeg maar wachten op het overleven als je bezig bent met schulden. Gemiddeld wachten een ouder 7 jaar voordat ze om hulp vragen. En hoe eerder je bij bent als overheid, hoe belangrijker het wordt om dat voor het gezin, voor die kinderen, echt een goede toekomst te kunnen bieden. Dus schulden oplossen is bij uitstek een taak van de overheid. En daarin moeten wij natuurlijk ook stappen in gaan zetten. Als het gaat om goed openbaar vervoer. Nou, dat is ook iets wat de provincie voor elkaar moet krijgen. Dus als het gaat om Stichting Leergeld doet het met laptops, met fietsen, met speelgoedbonnen, maar ook sportcultuur, dat je vrije tijdsbesteding, dat je daar genoeg geld voor hebt. Waar komt het geld vandaan? Dat komt vanuit het Rijk, dat komt vanuit de overheid. En de overheid moet zorgen dat er genoeg geld daarvoor beschikbaar is, zodat alle kinderen mee kunnen doen en dat dat niet op bezuinigd wordt. Dus dat is wel de taak van de landelijke overheid. Dus daar heb ik echt wel een rol in te spelen.
Mooi om te horen. En er is zojuist ook afgesproken volgens mij met de Raad van Kinderen dat jullie contact houden in de toekomst. Dus dat is heel goed.
Ja.
Wat verder uit het rapport naar voren is gekomen, zijn de belangrijkste momenten waarop kinderen zich arm voelen. Dat is op school, tijdens schoolreisjes, bij hun vervoer, vrije tijd, boodschappen en eten, feesten en verjaardagen, uitstapjes en vakanties en sport. Sulega van de Raad van Kinderen, zijn er tussen deze onderwerpen nog onderwerpen die jou extra aanspreken als ervaringsdeskundige en adviseur vanuit de Raad van Kinderen?
Ja, zeker. Je zou sommige zelfs kunnen koppelen aan elkaar. Bijvoorbeeld als je kijkt naar school en boodschappen en eten. Op school heb je best wel vaak een kantine, iedereen gaat daar wel eens heen. En dan heb je tegenwoordig, vroeger was het nog wel een beetje betaalbaar, maar tegenwoordig wordt het veel duurder allemaal. Dus op school ontstaat een soort sfeer dat kinderen die minder geld hebben niet bij de kantine kunnen eten of überhaupt bijvoorbeeld niet naar Albert Heijn kunnen of zo. Of überhaupt wat ze meenemen naar school. Dus bijvoorbeeld ouders die naar de voedselbank gaan. Ik heb wel eens gezien hoe zo'n pakket eruit ziet en daar heb je sowieso niet heel veel. Naar mijn mening. En het is ook niet heel kindvriendelijk. Mm-hmm. Vaak geen groenten en fruit die heel lang blijven. Dus ik vind het best wel. Als ik er naar kijk, vind ik het best wel zielig. Want het is gewoon niet iets. Kinderen willen snoepjes, kinderen willen soms iets uit de kast, iets lekkers uit de kast hebben om te eten of iets meenemen naar school. En dat kan gewoon niet als zo'n voedselpakket er zo gering uitziet. En soms heb je ook nog eens over datumproducten, omdat. Ze dat heel veel in grote groepen krijgen. Ja. Zetten ze producten die over datum zijn, maar waarschijnlijk nog wel een beetje goed zijn, zetten ze erin. Maar alsnog vind ik dat die producten hebben een houdbaarheidsdatum voor iets, toch? Waarom haal je dat dan weg en geef je het aan de arme mensen die dat...
Ja,
ja, dat is een beetje zielig, vind ik.
Ja, ja.
Ja, wat zou je daar aan willen doen?
Nou, kijk, ik denk dat gezond voedsel natuurlijk in iedere kind nodig heeft en moet hebben. Dus we moeten zorgen dat ouders dat kunnen betalen zelf. Want we hebben natuurlijk nu een project waarbij we ontbijten op scholen aanbieden. Maar iedere ouder wil natuurlijk dat hun kinderen gewoon thuis kunnen ontbijten en niet op school. En dan heb je natuurlijk wel een overheid nodig die zorgt dat het inkomen van die ouder goed genoeg is. Omdat die boodschappen, die duurdere boodschappen, in te kunnen kopen. Ja, dan heb je dus te maken met zorgen dat als je te maken hebt met een uitkering, dat het een goed uitkering is om dat te kunnen doen. En als je werkt, om te zorgen dat je minimumloon, dat het natuurlijk hoog genoeg is om een goed inkomen te hebben, om die boodschappen te kunnen betalen.
Vooral dat het meegaat met de inflatie, want dat is natuurlijk ook een groot probleem.
Ja, nou, het is nu 10,15% omhoog gegaan. Ik zal je niet verder details meegeven.
Dus de uitkering ook 10,5%?
Ja, AOW, maar ook voor alleenstaande moeder, alleenstaande ouders, kindgebonden budget, toeslagen. Dat hele systeem is ook aangepast. Maar er is nog steeds meer nodig. Gelukkig zijn er voedselbanken als een soort noodvoorziening. Je wilt niet uiteindelijk daar terechtkomen, maar als het moet, dan ben je toch blij dat het er is. En dan moet je wel zorgen dat alle voorzieningen aanwezig zijn. Nou, ik heb bijvoorbeeld gezorgd dat er ook menstruatieproducten aanwezig zijn voor jonge meisjes en vrouwen. Want dat is gewoon ook een grote kostenpost. Je moet ook zorgen dat er ook gezond voedsel aanwezig is. Nou, en daar moeten ze ook gaan inkopen. En dat geld wat voedselbanken nodig heeft, dat krijgen ze ook van het Rijk. Uiteindelijk ook van Europa. Dus dat moet ook blijven doorstromen. Dus daar moeten we ook voor blijven zorgen. En gezond voedsel op school, het zou mooi zijn als de leerlingenraad en samen met de scholen ook kijken naar het aanbod van zo'n kantine. En niet alleen de vette hap, want ik ruik nu ook de patat en de frikandellen, maar ook voor de gezondere keuzes en dat die betaalbaar zijn.
Meestal zijn de broodjes gezond, zijn wat duurder dan de,
ja, dat bedoel ik.
Dan de vette hap.
Dat dus. En het heeft ook iets met belastingen te maken en zorgen dat we groente en fruit 0% belasting op gaan heffen en dat soort dingen.
Is dat mogelijk?
Dat is zeker mogelijk. Alleen niet technisch, maar wel juridisch. Want wat is nou precies groente en wat is nou fruit als je het allemaal mengt in allerlei producten? Nou, daar hebben onderzoekers en kenners allerlei ideeën over.
Als je nou begint bij de basis. Gewoon.
Ja, dat lijkt heel simpel, maar het was maar zo. Ja, precies. Nee, ik geef je helemaal gelijk. Maar daar moeten we dus ook als overheid aan gaan werken.
Oké.
Dus gezond voedsel, ook als je het niet breed hebt, moet in het pakket zitten.
Ja, en u haalde net ook vervoer aan.
Ja.
Daar wou ik even op terugkomen, want daar kan ik mezelf ook in herkennen. Ik val zelf nu in een grijs gebied. Ik ben 18 en ik zit nog steeds op de middelbare school. Dus mijn leergeld op het moment op gratis reizen in weekend en vakanties, die vervalt binnenkort.
Ja.
En leeftijdsgenoten die dus eigenlijk nu student zijn op HBO of universiteit, die kunnen dus eigenlijk gewoon gratis reizen door de week en door heel Nederland. En ik kan dat dus niet, dus vervoer is ook hartstikke duur. Voor mij en niet, laat staan niet voor mij, gewoon op zichzelf vind ik het ook hartstikke duur. Een dagkaart alleen is al €8 en voor kinderen is dat ja €1. Dus vooral studenten of leerlingen die dan 18 zijn, die niet zeg maar die voltijd dan middelbare school doen, is ook hartstikke lastig voor ons, zeg maar. Ja,
ja. Ja. Dat las ik dus ook in het rapport, hè, wat jullie hebben gemaakt, is om dat abonnement van HTM eigenlijk ook door de week te laten gelden. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook een keuze waar leergeld en de gemeente Den Haag met elkaar over na moeten gaan denken of ze dat willen. Want ik denk dat het een kleine groep, je zal een van de weinige leerlingen zijn die 18 jaar is en op middelbare school misschien zit. Dus qua kosten zou het mee moeten vallen om dat voor jou dus wel mogelijk te maken. Net als groter budget en meer keuzevrijheid voor je fiets en voor een laptop en je telefoon, zou je eigenlijk hier met Stichting Leergeld betere afspraken over kunnen maken. En dat zou denk ik de beste oplossing zijn op korte termijn.
Ja, dat zou inderdaad heel fijn zijn. En dan niet alleen bijvoorbeeld met vervoer, maar ook met schoolspullen die je dan nog in dat jaar nodig hebt.
Ja, en wat ik dan ook lees is, hè, dan krijg je zo'n pas en dan wil je niet dat er een logo van Stichting Leergeld op zit, maar gewoon dat het niet van uiterlijk, zeg maar, dat het niet meteen duidelijk is dat je afhankelijk bent van. Maar dat je gewoon ook daar niet voor hoeft te schamen. Want dat is wel heel erg wat ik ook teruglees. Is aan de ene kant wil je niet buitengesloten voelen en anders zijn dan de rest. Want je wil gewoon mee kunnen doen. En hoe zorg je ervoor dat geruisloos, zonder dat er heel veel druk op zit, dat je mee kunt doen.
Ja, het ligt eigenlijk ook meer dan aan het taboe dan dat er op ligt.
Ja. Eén is toch moeilijk om over te praten. Dat zie ik ook. En ik vind het ook... Ik hoor ook terug dat ouders en kinderen het ook moeilijk vinden om de overheid te vertrouwen. En dat is ook terecht. Kijk naar het toeslagenschandaal. We hebben echt als overheid grote fouten gemaakt. En wat je afspreekt moet je echt nakomen. En wat je elkaar belooft moet je ook echt nakomen. Dus ik denk dat wij dat moeten laten zien als politiek. En ik denk dat we dat gewoon samen proberen moeten gaan oppakken. En daarin, ik kan dat niet alleen, maar de wil is er en we proberen om het samen te gaan doen.
Ja, zeker. Ja.
Aan uw track record kunnen we dat ook heel erg goed zien. Tampons voor minima in 2023, waterafsluiting van gezinnen met betalingsachterstanden.
Ja, klopt.
De schuldhulp die u wilt verbeteren. Dus aan uw track record is het ook te zien dat u begaan bent met de gezinnen.
Ja.
Maar zijn er nu uit het rapport ook nieuwe inzichten gekomen die u toch meeneemt de politiek in?
Ik denk dat een belangrijke rode lijn is natuurlijk zorgen dat we met elkaar onderzoeken en dat we met elkaar beleid maken en dat we met elkaar die plannen hebben. En wat we zien in Den Haag is dat het vooral dat we iets bedacht hebben, een bepaald systeem, en dat we vervolgens terugleggen en zeggen, kijken wat vind je ervan en kunnen we er iets mee. Maar eigenlijk moet het terug. Eigenlijk moet het meer vanuit de mensen zelf komen en vervolgens de politiek daar proberen dat in het systeem terug te brengen.
Kan jij daar een voorbeeld van geven?
Dat is een groot woord in het volwassen leven over ervaringsdeskundigen. Maar ik denk dat het belangrijk is bijvoorbeeld met mensen met schulden. Wat je heel erg terug hoort van de mensen is van ik wil niet weggezet worden als iemand die het zelf naar heeft gemaakt. Dus ik moet op de blaren zitten voor mijn schulden. Ik moet vooral boeten. Er wordt heel erg neerbuigend en denigrerend over je gesproken. Omdat je dat zelf hebt gemaakt, moet je maar zelf oplossen. En wat ik dan terughoor is dat mensen zelf eigenlijk heel goed weten waar het aan ligt. Welke oplossingen ze voor zichzelf zien. Alleen het vertrouwen moeten krijgen van een overheid, van een van een buurthuis om het zelf op te lossen. Met begeleiding, maar wel heel zelfstandig zelf oplossen. En ik denk dat we daarin, in plaats van het wantrouwen, omdat we bang zijn voor fraude en voor oplichting, dat we echt terug moeten naar, oké, wat heb jij nodig? Wat kunnen wij voor jou doen? Nou, wat is daarvoor nodig? En dus andersom gaan rekenen. Dus ik denk dat we met schulden bijvoorbeeld, doen we dat. Steeds meer en meer om ook bijvoorbeeld langere termijnen tekorten te maken. En te zorgen dat mensen een tweede kans, een derde kans, een vierde kans en misschien wel een vijfde kans. Je mag nooit opgeven, zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn, om toch met elkaar te kijken hoe nu verder en hoe kunnen we dit beter maken voor jou. En dat is iets wat de overheid moet doen. En dat is iets wat ik als Tweede Kamerlid bezig mee ben.
Dan heb ik een slotvraag voor u.
Ja.
Laatst is de minister van Armoede, Carola Schouten, door de Kamer op de vingers getikt dat er meer daadkracht getoond moet worden. Wat kunt u de kinderen in Nederland uit gezinnen met weinig geld beloven richting de toekomst vanuit de politiek?
Ja, ik denk wat dat betreft drie belangrijke dingen. Eén is het sociaal minimum. Echt garanderen dat wij als werkende ouder, maar ook een ouder die chronisch ziek is, die wel wil, maar niet kan werken, dat die genoeg inkomen heeft om voor zijn gezin te zorgen. Nou, dat betekent eigenlijk dat we nog beter naar die uitkering en naar het werken moeten gaan kijken. Nou, dat betekent onze belastingtarief voor werkende, arbeidskorting, et cetera. Dus dat is een heel systeem, maar dat is echt het sociaal minimum, moet dusdanig goed en geborgd zijn, dat mensen de komende jaren vooruit kunnen zonder dat ze bang zijn voor opnieuw een oorlog of opnieuw prijsstijgingen met voedsel en energie. Dus dat moet hoog genoeg zijn. En als het gaat om onderwijs en gelijke kansen, moeten we echt zorgen dat kinderen mee kunnen doen en dat ze huiswerkbegeleiding krijgen, gratis. Dat ze mee kunnen doen met schoolreisjes, dat ze mee kunnen doen met sport, dat ze mee kunnen doen als ze een muziekles willen hebben of iets dergelijks. Met andere woorden, alles wat nodig is om te kunnen ontplooien, om het beste uit jezelf te halen, dat is iets wat ik als D66 voor sta. Dat is voor elkaar wil krijgen. En mijn derde punt gaat echt over schulden. Ik wil echt een compleet ander denken over schulden. Dat mensen niet gestraft worden omdat ze schulden hebben, maar echt opgelost worden in de zin van een brede ondersteuning. Wat heb je nodig? Heb je verslavingszorg nodig? Heb je je gokschulden met crypto? Op een andere manier psychische zorg nodig? Heb je meer uren contract nodig? Heb je een andere baan nodig? Hoe kunnen we jou beter helpen om jouw schulden snel, maar ook vervolgens schuldenvrij te blijven voor de rest van je leven? En dat is iets waar ik me hard voor maak.
Supermooi. Ik wil u bedanken voor uw aanwezigheid, mevrouw Kat.
Dank je wel.
Graag tot de volgende keer.
Ik hoop het.
Drishti, dank je wel.
Ja,
tot snel.
Graag.
Sulega, dank je wel. Ik zie je ook snel weer. Ja. En ook u, de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Dit waren wij vanuit het symposium Kinderarmoede en graag tot de volgende keer.